Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed. Die parochiekerk, dat is voor ons een bijzondere kerk van grote betekenis. Maar niet alleen voor ons, ook onroerend erfgoed. De officiële instantie van Vlaanderen die zich bezighoudt met het beschermen van monumenten, noemt het een bijzondere kerk. Onze parochiekerk is dan wel geen hele oude kerk, maar het is dus wel beschermd erfgoed. Maar voor ik vertel over welke kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We konden dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation, namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrika plein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid en dan is de kerk er gekomen.
Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk, geen huizen en ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen. Koeien, veldjes met groenten hier en daar, een boerderij die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn, maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900 en het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid, een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
Ja, wat is hier veel veranderd?
Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen. net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie, de parochie Sint Paulus, sinds 1902. En verder zien we ook een grote school, het Sint Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
Jazeker, ja. Lees maar.
Ik citeer dus, hè. Inziende de vurige begeerte der gelovigen bewonenden de Kortrijkse Steenweg onder de parochie van Sint-Pieters buiten te Gent en de altijd aangroeiende bevolking deze parochie, beoogende de meerdere ere gods en het geestelijk welzijn onze diocesanen, gebruikmakende van onze bisschoppelijke macht, gehoord hebben onze synodalen raad en de eerwaarde heer pastoor van Sint-Pieters Buiten, hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pieters Buiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijkse Steenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
Ja, dus die eerste priester van onze parochie die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk en de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. Onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg. We zijn ondertussen de Sint-Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijswit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren en daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi samenspel, allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. Deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven op de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder de toren rijden. En als het moet, in het droge uitstappen. En dan gaan we binnen. Een van de zijdeuren nemen. En dan door de tweede deur. En zo komen we de kerk binnen. En zoals altijd, het eerste wat je voelt als je deze kerk binnenkomt, is een oase van rust. Het is hier zo stil, vergeleken met de drukke stad buiten de deur. Stil, ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht aan de ene kant door de witte glazen. Een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.
Thank you.
Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
Ik denk dat het exact 34 jaar is. Althans, indien men de jaren erbij telt, na mijn op pensioenstelling.
Ja, die mogen
ik ben
zeker
vrijwillig. Ja, ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd, officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel nog. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch de. Want hij heeft nu 6 parochiekerken, die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk. Hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik, denk ik, nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja, goed.
Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is. Terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat me af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zit eigenlijk in het eile. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terecht kwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie, en wat nieuw was, dat was in gewapend beton. En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk, je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u. Je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien eigenlijk, ongezien, omdat het een totaal origineel constructie-element is. Daarnaast zijn er zeer veel mooie, buitengewoon mooie, mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, dat is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot 2 maal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting. Met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook. En dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. Hè? De glasramen natuurlijk, hè? Met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. Bijvoorbeeld de 6 taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn 3 glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk, die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept, heb je langs de ene kant glasraam, een roos, zoals men dat noemt in het Frans, une rosace, met schitterende klank, kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het Evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje, de doopkapel, met ook drie glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde twee glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. Als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
Meneer pastoor, naast het hoogaltaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik het deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria, ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen en u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? Het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand, ik zou zeggen van kop tot teen, en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinten getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen, zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. En eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een kapelletje, een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar daar groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw hadden daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd, ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, het begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wonderen van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde, dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks ja. de brand ja. is het ja. beeld van Maria toch bewaard ja. gebleven.
Ja.
Meneer pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik en ik hebben ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
Ja.
Hartelijk dank.
En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.
We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord door meneer pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links en we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen eigenlijk. He. Die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
Chris, waarom staat dat hier?
Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd, in oktober 1999, door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel Jaak, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam, allemaal kleurige blaadjes en krulletjes, donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite, denk ik, is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.
Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm. En hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard. De schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
Kun je even lezen wat erop staat?
Daar staat erop: Camille, Hantal, de Foix, Gant.
Ja, Camille Gontant de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers, en daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop, om zich te onderscheiden van zijn broers, maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk, beetje bij beetje, ik vermoed naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gontant. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gontant. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste 6 van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Gontant gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd. Beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Infini, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bercés,
le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Chris, laat ons nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voren in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak, heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk, hè? En dan links, na zijn bekering, de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyn, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts dus is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius. Een hele moedige jongen. En ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend, en het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art déco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek. Ondertussen zijn wij tot aan de middenbeuk gewandeld. We staan ongeveer ter hoogte van het altaar. En waarom stoppen we hier? Als je hier naar boven kijkt in de kruisbeuk, zie je links en rechts, boven de glasramen van Sint Paulus, zie je grote roosvensters. Ook bijzonder mooi, nu dat de zon erop schijnt. Wij gaan vooral kijken naar het roosvenster aan de rechterkant.
Waarom noemen ze dat een roosvenster?
Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen, die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel en daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend in een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover en rechts van haar is God in het rood en hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto, zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen, daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria. Want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria. Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gantin. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronse, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlaren, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Romboutz kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was. Hé?
Ja, ik ben gaan kijken. En dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianenstraat 24 in Gent hier. Zijn, op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gantin de Foix. De hevel is versierd in keramiek in dezelfde elegante, zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en 2 figuren met de inscriptie Ars et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianenstraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al gelezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdagavond 2 juni 2023 werd onze geliefde Sint-Pauluskerk voor de 2e maal slachtoffer van opzettelijke brandstichting. De schade is aanzienlijk. De voormalige bidkapel links van de linkerzijingang is volledig uitgebrand. Gordijnen van bichtstoelen, kerkstoelen enzovoort zijn vernield. De rookschade is aanzienlijk. Alle binnenmuren zijn beslagen met een fijne roetlaag. Het reinigen van de kerk zal maanden in beslag nemen. Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasterbeelden, gewoon witte beelden, maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
Ja, inderdaad, dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet er verwijderen en dan afdoppen met een papiertje zodat de roet verwijderd was. En dat was wel serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden, dus in totaal 10 beelden, dat we moesten reinigen.
Ja, het was wel een geduldwerkje, hé? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden, hé? De rechterzijkapel van de kerk, vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, 1, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt, wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst en de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang, eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei: eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva, die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld. En wij gaan dan stilletjes aan naar buiten om de uitzending af te ronden. Hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren, weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitsestraat. Het is een kerk uit 1930, wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft of dat je toch eens in de buurt bent. Neem gerust een kijkje. Jullie zullen daar altijd welkom worden ontvangen. Meer informatie zul je wel kunnen terugvinden op de website van Radio Maria. Wij willen jullie luisteraars hartelijk bedanken en hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstzoekers.